Ja, vraag. Hoe leeft Catharina voort in Genua? Ik weet dat ze voortleeft, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel vaker door Genua met de trein heen gekomen ben, maar daar heb ik nooit. Ik heb nu wel het gevoel, ik moet er een keer heen om gewoon te kijken. Maar ik zal dat nog een keer doen. Maar ik weet alleen dat ze daar voort, maar hoe, dat weet ik niet. Daar kan ik dus geen antwoord op geven. En zij is heilig. Verklaard, is ze heilig of zalig? Dus ze is heilig, ooit.
Is dat iets wat ze van zichzelf
zijn? Nee, ze is heilig verklaard. Dus de heilige Catharina van Genua. Maar goed, daar liggen wij ook niet wakker van. Dus, maar ze is. Ja, en dus. Heilig verklaring in die tijd is toch wat anders dan zoals het nu gaat, hoor. Dus dan is het meer de erkenning van het feit dat men haar als heilig ziet. En dan, toen in die tijd, dus bij Bernardus, et cetera, dan zegt de kerk dat het oké is. Dus dat het,
ja, dat gaat niet zo.
Nou,
dus
die
pausen
die nu alle twee
heilig
verklaard, hoor, is dat dan.
In de middeleeuwen zou uw stem iets meer meegeklonken hebben. Maar goed, jullie onderbreken met mij dat, maar dat is nog erg als dat. Ik dacht dat we. Die tekst iets wonderbaarlijks en vol nederigheid, daar waren we wel een stukje, maar. Nou, anders lezen we die nog eventjes en dan gaan we wel weer.
Dat is een 6 waren.
Ja, op jullie. Is dat iets wonderbaarlijks en vol nederigheid?
Iets wonderbaarlijks.
Ja, dat is het. Ja. Iets wonderbaarlijks en vol nederigheid en heldere beproefdheid. Dat zij geen waarde kon hechten aan deze omstandigheid niet even. Dus het is meer dat anderen zich erover verbazen en denken dat het iets bijzonders is. Voor haar is dat flauwekul. Hoewel het op zich iets wonderbaars is. Zij zei, als men meer waarde moet hechten aan het innerlijke dan aan het uiterlijke, dan zal men zeker bij een of andere werking van God meer waarde moeten hechten aan het innerlijke dan aan het uiterlijke. Dus ja, kijk, als God aan het werk is, dan ga je niet. Kijk, dat Petrus over het water liep, dat is niet zo wonderlijk. Maar het feit dat hij een en al oog voor Christus was, kijk, dat is wonderlijk. Dus het is maar waar je naar kijkt. Bovendien laat het ware licht ons zien en begrijpen dat wij niet moeten kijken naar dat wat van God uitgaat vanwege onze nood of zijn glorie, maar alleen naar de zuivere liefde waarmee hij het doet. Dus niet zozeer naar wat hij doet, maar dat het uit zijn liefde voortkomt. Daar moet je naar kijken. Ja, dat hij weer een of ander wonder uitgespookt heeft, dat is niet zo belangrijk. Dat is zijn zuivere liefde. En wanneer de ziel de werking ziet van haar zo rein en zuiver lief, zonder te kijken naar iets goeds dat wij voor hem kunnen doen, want hij heeft het niet nodig en wij kunnen het niet voor hem doen. Dus ja, dus hij zijn liefde stroomt naar ons uit, zonder dat hij zich afvraagt of wij nog iets terug kunnen geven. Ja, wat zou hij toch. Wij kunnen God niks teruggeven, want alles is van hem. Ja. De ziel moet hem evenwel beminnen met zuivere liefde. Zonder ergens op gericht te zijn. Nog met het oog op enige bijzondere genade die wij van hem zouden kunnen ontvangen. Maar slechts op hem alleen. Het gaat om hem, het gaat niet om wat we krijgen. Ja, geheel zoete God en om hem alleen, dus gericht op hem alleen en om hem alleen. Hij alleen is waard bemind te worden, zonder ergens anders op gericht te zijn. Nog van de ziel, nog van het lichaam, zonder maat, vorm, nog begrip. Dus die totale gerichtheid op God, kijk, dat is zuivere liefde. Zuivere liefde is liefde die Kijk, een zuivere liefde naar een ander is dus ook dus dat je echt werkelijk op die ander gericht bent. Zonder je af te vragen hoe het met jou zit. Maar ja, dat is menselijk gesproken onmogelijk. Dat is menselijk gesproken onmogelijk. Maar, en toch gebeurt het, omdat Hij het in ons doet. Kijk, het is zijn werking. Dus hij doet dingen in ons die wij niet kunnen. En daar oog voor hebben. Daar oog voor hebben. Zonder ergens anders op gericht te zijn. Het vuur van haar binnenste was zo hevig dat zij geen waarde hechtte aan iets dat te maken had met de uiterlijke dingen van de menselijke natuur, voor zover die in haarzelf is. Maar zij liet niets achter de wegen van de dingen die noodzakelijk zijn. Dus het is van geen belang en toch, ze is gewoon rustig bezig met de dingen die nodig zijn. Ze runt gewoon het ziekenhuis. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Misschien leuk om nu even een stapje te maken naar een stukje wat jullie niet meer hebben. Op jullie tekst, ja. Heb ik ergens, voordat ik het naar Wiesje stuurde, heb ik een streep gezet, maar goed. Ik lees een stukje voor. Haar lief liet haar gedurende een zekere tijd werken van barmhartigheid uitoefenen. Ze ging door de stad op zoek naar armen. Ze deed dit onder leiding van de vrouwen die in die tijd met deze taak belast waren. En die geld en andere goederen gaven aan zulke zieken en armen. Dus ze gaat, zo'n groep die zich bekommert om de armen en de zieken in de stad. Loopt zij mee. Zo'n soort stage. Vervolgens verbleef zij haar hele leven in het ziekenhuis. En had met zoveel zorg, zoveel toeleg, zorg voor ieder ding, dat het onmogelijk zou zijn het tot uitdrukking te brengen. Ze let op alle kleine dingetjes. Door deze ijverige zorg schoot zij daarom nooit tekort in de ervaring van haar zoet lief. Evenmin schoot zij door deze ervaring tekort in iets van het ziekenhuis. Terwijl wij denken, van, nou ja, hoewel, je bent helemaal in God verzonken. Ja, dan zal het wel iets ten koste gaan van de zorg voor het ziekenhuis. Dus jij bij haar, dat is juist een mystica die zich niet meer over zichzelf hoeft te bekommeren. Die heeft haar handen vrij om helemaal voor het ziekenhuis te zijn. Dus die twee dingen gaan perfect samen. Dit gebeurde zo dat allen van oordeel waren dat het iets wonderbaarlijks was. Want het leek onmogelijk dat een persoon die zo in beslag genomen werd door uiterlijke beslommeringen, in haar binnenste voortdurend zoveel smaak kon ervaren. Dus men kon zich dan indenken van ja, als je daarmee bezig bent, dan goed, dat zo in de 30er jaren van de vorige eeuw, dat Titus Bansma een prachtig verhaal schrijft over Petrus Canisius. En in feite ook dan zegt van ja, dan heeft men ook van ja, die man die deed zoveel. Dat kon wel geen mysticus zijn. Maar goed, dat geldt voor Titus Bansma ook. Dus die voortdurend van alles deed. En. Evenzo leek het van de andere kant onmogelijk dat een persoon die verdronken was in zoveel vuur van goddelijke liefde, voortdurend zo met beslommeringen bezig kon zijn. En zo goed alle dingen onthield. Zij vergat nimmer, nooit en nimmer iets noodzakelijks. Dus onthoudt ook nog alles. Nou, dat lukt mij niet. Een wonderlijke zaak. Zij deed de boodschappen zoveel jaren lang. En zoveel geld ging door haar handen, maar bij de afrekening ontbrak er nooit een enkel geldstuk.
Tegenwoordig.
Ja. Het leek wel dat het haar zoet lief was die ieder ding bewerkte. Want Zij was zozeer verenigd met het zoete lief van haar, dat alles wat zij deed, dit zoete lief bij zichzelf deed. Die deed het, dus God, Christus deed het zelf. Hoewel ze geheel en al toegewijd was en in beslag genomen werd door de werkzaamheden van het ziekenhuis, wilde zij toch nooit het genot hebben of gebruik maken van het kleinste ding uit het bezit van het ziekenhuis voor haar eigen levensonderhoud. Maar alles gebruikte zij van haar eigen bezit. Dat is een mooi stukje voor de managers van allerlei zorginstellingen, et cetera. Dus, ja, dus zij, door de, als je zo uit God leeft, dan is dat allemaal geen probleem. We gaan weer terug. Dus zij liep niets achterwege van de dingen die noodzakelijk was. Dus ze is helemaal in God verslonden. En tegelijkertijd kan ze rustig bezig zijn met de dingen die moeten gebeuren. Zo groot was de onophoudelijke hevigheid en vurigheid van haar geest, dat geen enkele bekoring bij haar kon komen, uitgezonderd die van de natuurlijke geneigdheid. Zo volhardde zij tot op het einde, maar de natuurlijke geneigdheden werden beetje bij beetje verniet. Dus wat verniet wordt, dat is wat ik dan noem de neiging van de menselijkheid. Zodat alleen maar die zaligmakende neiging overblijft. Dus die totale geneigdheid op God. Dus dat in feite is eigenlijk dat iedere bekommernis op zichzelf, iedere vraag van hoe zit het nou met mij, al dat soort vaak ook vrome vragen zijn niet aan de orde. Hoe wonderlijk. Ze zei dat zij na deze verwonding nooit meer enige bekoring voelde, van wat voor aard dan ook die haar lastig viel. En evenmin viel het haar moeilijk daar weerstand aan te bieden. Het viel haar niet, dus niet moeilijk daar weerstand aan te bieden. De muggen van de bekoringen, prachtig beeld ook weer, de muggen van die prikken, konden niet dicht bij dit hart komen, dat altijd brandde van deze zuivere liefde. Dus zelfs die muggen van die bekoringen, zij is zo brandend van liefde, dat die zoeken een andere plek. Dus het is zoiets als, je hebt van die dingetjes van, dus die een soort met elektra of zo, waar de muggen bij vandaan blijven. En zo'n soort effect heeft het. Zo zei zij bovendien dat zij nooit meer enige moeilijkheid voelde in de werkingen, zowel innerlijke en uiterlijke. Het zoet lief die deze ziel, dat hart, die wil en heel de rest in bezit had genomen en alles in zich had omgevormd door ware vereniging, was degene die ieder ding bewerkte. Dus Christus bewerkt alles in haar. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij.
Is dat de stoïcijnse traditie waar je over spreekt?
Nou, dat speelt er natuurlijk wel door, maar het is. Dus er zit een stoïcijnse trekken, maar als je met God bezig bent, het is eigenlijk veel simpeler.
Ja.
Het is veel simpeler. Het is, als je werkelijk de hele dag op God gericht bent, dan
wordt het gedaan.
Ja, dan wordt het gedaan. Dan
om,
ja. En alleen terugkijkend in de avond denk je, frik, heb ik dat allemaal gedaan?
Ja, maar als zou zo iemand kunnen genieten van mooie natuur en van muziek?
Nou, zo iemand kan juist genieten van mooie muziek en de natuur. Kijk, als je door de natuur loopt,
dan
zie je overal het gelaat van God. Maar zo gauw je al gaat denken van, ja, hebben ze dit pad nou wel goed onderhouden? Hebben ze die bomen wel goed gesnoeid? Onmiddellijk hou je al op de natuur te zien. Dus puur genieten.
Maar zo werkt de menselijke geest nu eenmaal. Het etiketteren, het bepalen.
Ja.
Denken, er is denken, dus vindt het plaats.
Ja. Ja. Ja, maar dat is het lastige. Dus het lastige is dus dat voortdurend weer, en dat is juist wat, daarom dat stukje wat ik net voorlas van het ziekenhuis, dat zei, ja, ze deed alle boodschappen, er ging zoveel geld er doorheen en er was nooit een stuiver, was er ontbrak er. En wij zouden denken, ja, als je helemaal met God bezig bent, dan komt het nooit goed met die portemonnee van je. Nee, het is juist omgekeerd. Kijk, zo iemand die wordt innerlijk zo vrij.
Met vrij, hè?
Ja.
Heel vrij.
Ja, innerlijk zo vrij dat je zonder enig probleem volle aandacht kunt geven aan al die dingen. Het zijn twee niveaus van aandacht. Dus de aandacht voor God in alles. En de aandacht voor de details. Een voorbeeld in de tijd dat ik mijn proefschrift schreef. Dat zat ik in Rome, van tijd ervan, zo midden van de stad, met gevolg dat je allerlei lawaai en geluid om je heen had. En wat mijn oplossing was, dus muziek. Ik had muziek aanstaan, zonder stemmen, want die leidde me af, maar gewoon symfonische muziek. Had ik de hele dag die muziek aanstaan. Nou, in die tijd had je nog van die cassettebandjes. En dan, soms was er iets fout met een cassettebandje. Dus ik, door die muziek hoorde ik niks van alles. En kon ik rustig studeren en schrijven. Maar zo gauw er iets was met dat bandje, dan hoorde ik dat onmiddellijk. Dus dat zijn twee niveaus van aandacht die tegelijkertijd kunnen zijn. Dus je kunt... helemaal op God geconcentreerd zijn en tegelijkertijd gewoon de praktische dingen daar ook de volle aandacht voor hebben.
Als je op God geconcentreerd bent, dan is het toch richtingsloos.
Exact.
Het is toch heel...
Ja, daarom. Dus kijk, als ik in mijn... zie hoe God in mijn handen aan het werk is. En ik kijk hoe God in mijn handen aan het werk is. Doe ik de dingen perfect.
Efficiënt.
En heel efficiënt. Terwijl ik, omdat ik mij geen zorgen meer maak over van... of ik het wel goed doe. Wat ze zeggen van als ik het klaar heb. Stel je bent aan het koken. Van heb ik wel overal aan gedacht. Vinden ze het direct wel lekker. Nou, al dat soort, als dat soort dom gedoe. Nou, als je je daar geen zorgen over maakt. Dus als je even van... Dus God is aan het koken terwijl jij bezig bent.
Maar dat kun je toch niet doen, dat vindt plaats.
Ja.
Kun je niet bewerkstelligen.
Nee. Nee, zo gauw je er weer een project van maakt, is het alweer mis. Dus het is veel meer constant effect. Dus kijken, God heeft vandaag een heerlijke maaltijd gekookt. Maar zo gauw je gaat voornemen, dan moet ik morgen net zo goed koken als God. Dan is het alweer over. En je moet voortdurend afkijken hoe die het doet. En met hem meewerken. Met hem meewerken. Nou, dus het geeft een gevoel van ontspanning, van luchtigheid, van, maak je maar geen zorgen over jezelf. Wij zijn zijn zorg. Wij zijn zijn zorg.
Het is begeerlijk, maar je kunt het niet doen. Op een gegeven moment constateer je dat het efficiënt is, plezierig, vol geluk en blijdschap.
Ja.
Ja.
Je kunt je ontspannen terwijl je aan het werk bent.
Ja.
Maar het is dus heel simpel. Dus gauw er weer iets ingewikkelds van maken,
vergeet
het maar. Het is uitermate simpel. Dus dat hij ieder ding bewerkt, hoop ik dat we waren. Daarom zei ze gewoonlijk, ik zie niet en evenmin voel ik. Ziel, nog lichaam, nog hart, nog wil, nog iets anders te hebben. Dat is niet waar ik mee bezig ben. Ik zie, voel en proef niets anders dan zuivere liefde. Dat is zuivere liefde, dus liefde die puur op geen enkele manier terugbuigt op zichzelf. Dat is zuivere liefde. Die hem totaal, dus helemaal er voor de ander zijn. Het is iets wonderlijks. Ofschoon de Heer haar plotseling volmaakt maakte in deze eerste verwonding, zodat zij in een oogwenk door ingestorte genade geheel gezuiverd werd in haar gehechtheden, verlicht in het verstand, verenigd in alles en omgevormd in haar zoetlief, en zodat zij in niets anders meer smaak kon hebben dan in haar lief, wilde God evenwel dat de goddelijke gerechtigheid gehandhaafd zou blijven in de versterving van alle gevoelens. Ofschoon deze geheel verstorven waren aan het toegeven aan enig gebrek, hoe klein ook, en liet de Heer haar toch de natuurlijke neigingen zien en hun aard. En verstierf ze met veel toeleg. Het is prachtig, dus niet wij versterven, maar hij versterft ze met veel toeleg. Dus hij neemt ons mee, hij neemt ons mee in die zuiverheid van de liefde. Hij neemt ons mee in die onvoorwaardelijkheid van zijn liefde.
Waar we altijd al waren.
Waar we altijd al waren. En dus hij neemt ons mee doordat we ons bewust worden hoe hij ons meeneemt. Hoe hij ons met ons bezig is. Hij verniet. Terwijl zij zulke en zoveel verstervingen toepast op haar gevoelens, werd haar gevraagd, waarom doe je dat? Ze antwoordde, ik weet het niet. Maar ik voel me zo innerlijk getrokken dit te doen. Zonder ergens op gericht te zijn. Ik geloof dat hij het zo wil. Maar hij wil niet dat ik ergens op gericht ben. Ergens op gericht zijn.
Vooral over die, wat in haar, ze wil, ze moet dus wel dan gericht blijven op die goddelijke gerechtigheid en dan toch versterven van alle gevoelens. Kijk, door ons mensen heen, door mij heen, gaan de hele dag door gevoelens van, nou, van blijdschap, van vreugde, maar ook irritatie, ook narigheid, zorg, alles. En is dat wat hier bedoeld wordt, dat zij dat loslaat? Want het is... Wat is dan mijn, dus wat zou dan onze en mijn oefening zijn? Het geschiet in mij. Is het dan zo dat ik dat dan zo weglaat gaan in plaats van erover gaan zitten piekeren?
Ja, dus dat je daar geen, dus dat die gevoelens er wel zijn,
ja,
maar geen rol spelen in mijn gerichtheid op God. Kijk, zo gauw bijvoorbeeld. Dat is toch wel een leuke mystieke ervaring. Nou, zo gauw dat wordt iets wordt wat je leuk vindt en dus zoekt, ben je dus, loop je weg bij God. Ga je dus je eigen weg. Terwijl het wel leuk is, kijk, het is wel leuk. Maar zo gauw je het doet omdat het leuk is, kijk, dat is het verschil.
Je kan toch slecht moeilijk uitleggen aan
iemand. Ja.
Al heb je dat niet wel eens nog zo'n klein beetje, dan kun je dat tenminste niet, dan kan ik dat nog niet uitleggen.
Maar het speelt al, ja, weet ik veel, ik ga direct met de trein terug. Stel, ik wil instappen en er is iemand die niet goed ter been is, die probeert met moeite een koffer de trein in te tillen. Nou, dan help je. Maar, zo gauw ik dan ga denken, dat heb ik toch maar weer netjes gedaan. Dus je moet het doen, en dat is eigenlijk de logica, je moet het doen en terwijl je het gedaan hebt, ben je weer vergeten dat je het gedaan hebt.
Dat is afaita.
Ja, dezelfde logica, afaita. Dezelfde, ja, dat is een boeddhistische manier van kijken ook naar Ja, dus hoe je dit soort dingen doet. Dus je bent, dus zij zorgt voor het ziekenhuis. Ze doet alles elke dag.
Het is heel gewoon.
Het is heel gewoon. Dat doe je vanzelfsprekend. Maar dat kun je vanzelfsprekend doen omdat je dus helemaal op God gericht bent. Maar zo gauw we van op God gericht zijn weer een project maken, heb je weer de pop aan het dansen.
In hoeverre speelt het begrip genade dan hier een rol in?
En juist genade. Dus genade is juist, het wordt je geschonken. Het is genade.
Het is genade.
Het is genade.
Heb je het niet bewerkstelligen?
Nee.
En toch wil ik het graag.
Ja. Ja, dus nee, je ontkomt niet aan die dubbelheid. Je ontkomt niet aan die... Dus iedere keer weer opnieuw moet je gaan afvragen. Hé, is ik het nou toch stiekem daar om te doen? Dus kijk, waar het hier om gaat, is eigenlijk van hij neemt die gevoelens weg. Waardoor je toch weer op jezelf gericht bent. Terwijl je intens geniet. Maar intens genieten, zonder dat je dat genieten vast blijft houden. Want zo gauw je het genieten vast wil blijven houden, dan ben je onmiddellijk bankje kwijtraakt. En dan krijg je de stoa. De stoa die zegt, nou je kunt beter geen mooi huis hebben, want dan ben je hele leven bezig te zorgen dat je het mooie huis niet kwijtraakt. Geniet van dat wat is. Geniet van dat wat is. Nou, je gezondheid. Natuurlijk, geniet van je gezondheid. Maar als het wat minder is, geniet van dat wat er is.
In welke vorm dan ook.
Ja, en ga niet... Goh, ik kan niet meer zo goed zien, ik kan niet meer zo hard lopen. Mensen zitten eindeloos met de zeur over wat ze allemaal niet meer kunnen. Op het eind van haar leven, toen mijn moeder een jaar of 95 was, zat ze in een verzorgingshuis. En ze verbaasde zich eindeloos over al die oude mensen die maar zaten te klagen dat het zo verschrikkelijk was om zo oud te zijn. En dan zei ze, zorg dan dat je op tijd doodgaat. Ze willen allemaal hartstikke oud worden. En niemand wil de ongemakken van het ouder worden. Ja. Ja.
Jong oud worden. Ze willen jong oud
worden. Jong oud worden, ja. Geniet van wat er is. En treur niet om wat er niet is. Ja, wat er niet is, ja. Nou ja. Pech hebben. Het is zo simpel als wat.
Ik zal het even breed trekken. Maar als ik eens dan kijk, ik heb zorgen. Ik maak me zorgen. Niet alleen privé, maar ook als ik dan kijk om de wereld zoals die is in het Midden-Oosten. En hoe het gaat met Nederland en straks de stemmen. En, laten we zeggen, straks moeten die gemeenten die zorgen toestanden gaan uitdragen. Hoe gaat het? Hoe ga ik daarmee om? Want dat is dan ook iets wat ik vastpak en wat dus mij weerhoudt van genieten waar jij het over hebt.
Ja, nou, kijk, waarmee wij echt iets doen aan de wereld, dat is dat kleine beetje wat er nu op mijn pad komt. En waarin ik vanuit deze houding kijk naar mensen. Als ik die mens die ik tegenkom, die zwerver, die Marokkaan, die nou ja, geeft niet wat. Als ik daar een mens in zie en als ik probeer dat ook een klein beetje uit te dragen waar andere mensen zo gaan kijken. Dan veranderen we de wereld. Maar het is natuurlijk makkelijk te vluchten in allerlei van goh, wat moet ik nou aan Syrië doen en wat moet ik nou en hoe dus ja goed, natuurlijk het nieuws dat trakteert ons elke dag op alle rampen die er gebeuren, omdat ja, dat is natuurlijk voor journalisten het enige interessant is dat er rampen gebeuren. Die arme stakkers, als er geen rampen meer zouden gebeuren, wat moesten die nog in godsnaam doen? Dus dit wat er op mijn weg komt, vandaag. Maar het gevaar is dat ik natuurlijk druk bezig ben met te denken wat er allemaal in Syrië moet gebeuren. En ondertussen de mensen die ik tegenkom niet zie. Ja, dus wat er op mijn weg komt, dat is wat mij nu te doen staat. En niet het andere. Ja, dat het je pijn doet. Dat het je pijn doet, dat is natuurlijk. Maar het doet me ook pijn dat er iemand in mijn nabijheid kanker krijgt. En het doet me ook pijn dat zo'n vliegtuig weg is. En ga maar door. Maar zo gauw dat een excuus wordt om niet meer bezig te zijn met wat er concreet op mijn pad komt, dan is er iets mis. Kijk, Katharina die zette zich 100% in voor de mensen die bij haar in Pamatoon in het ziekenhuis lagen. Daar zorgde ze voor. Daar zorgde ze voor. Ja, heel concreet.
Ja.
Vervolgens bleek het ook duidelijk, want toen hij niet meer wilde dat zij het deed, werd immers op het einde van de 4 jaar aan een oogwink alles aan haar geest onttrokken. We hadden het gehad, zij antwoordde, ik weet het niet. Waarom ze dus die verstervingen doet. Ze voelt zich getrokken. Dus die verstervingen die worden ook weer gewoon na 4 jaar. Ja. Dus het is als er is. Dus zij maakt zich geen. Ze zegt niet, ze maakt niet van de verstervingen een project. Van nou moet ik ze zo nodig doen. Ja, maar in één ogenblik worden die genietingen weggehaald. Die gevoelens. In het andere ogenblik worden de verstervingen weer weggehaald. Nou ja, het is zoals het is. En wanneer zij het vervolgens had willen blijven doen, zou ze het niet gekund hebben, die verstervingen. Nou, in een tijd dat je hoort de verstervingen, de 15e eeuw, 1500, want dat vonden ze prachtig, hoe meer van dat soort verstervingen, hoe beter. Nou, ook dat. De ene keer wordt het eten, dan kan ze niet eten, de andere keer kan ze niet meer versterven. Geen gezeur.
Nee. Okay.
Dat is wat er vandaag op mijn pad komt. Na de genoemde 4 jaren werd haar een vrije, ruime, zuivere geest gegeven. Geheel vervuld van God. Zodat er nooit meer iets anders bij haar binnenkwam. Dus die zuivere vrijheid. Onbekommerdheid. Meestal als zij naar een prediking ging, werd zij in beslag genomen door een innerlijk gevoel. Zodat zij bijna geen enkel woord hoorde van wat de prediker zei, arme predikant. Komt vaker voor, hè? Ja, ja. Wij hebben in huis een 98-jarige en die kan heerlijk slapen tijdens de preek. Maar die is 98 jaar, maar ja, goed, dat is dan. Dat mag ook. Soms dan vertelt hij 's morgens, ja, vannacht kon ik niet slapen. En dan zeg ik, man had dan een preek opgezet. Ja. Zij hoorde in haar innerlijk. Ze hoort geen woord van de preek, maar ze hoorde in haar innerlijk en zag in dat zoete licht andere dingen. En ze was niet bij macht iets anders te doen. Dus ze hoort wel een preek, maar ze hoort de preek die God houdt. Ja, arme predikant. Zo gebeurde ook met haar wanneer zij in de mis was die gezongen werd. Een mooie, prachtige gezongen mis. Zij hoorde nog, zag iets met betrekking tot het uiterlijke. Want ze was geheel geabsorbeerd in de innerlijke smaak. Ze was helemaal in God getrokken. Nou, en daarvoor ga je toch naar de kerk. En de rest, ach. Ja. De zoete God gaf haar een geest die zo vol liefde was, dat zij bijna niets kon zeggen. Zij verkeerde in een voortdurend gevoel en zoete smaak van haar lief. Van haar zoete lief God Christus. Soms was zij zozeer in God verslonden, dat het haar moeite kostte om weg te gaan op grond van haar verlangen om zich te verbergen. Dus ze zit zo in de kerk en als beter kan ze naar weggaan, want ja, ze is een halve, in extase zittende vrouw zit, dat ze, maar trekt alleen maar de aandacht. Dan wil ze eigenlijk weggaan, zelfs dat lukt niet. Doordat zij haar gevoelens verloor en als dood bleef. Ja, we moeten gaan afronden, maar dus een mooi verhaal is ook, dat is een stukje verder, dat er is een predikant, het verhaal geeft de indruk dat het een Dominicaan zal zijn, predikheer, die zegt, ja goed, ik ben een religieus en met mij, kijk, ik ben religieus, dus ik ben meer op God betrokken dan jij. En dan wordt ze wit heet en zegt, als dat zo, als dat afhangt van die pij die jij aan hebt, zou ik hem onmiddellijk van je schouders scheuren. En dat soort gepraat dat mensen beter zijn, zouden zijn, dus dichter bij God zouden zijn, omdat ze een of andere positie nemen. Al dat soort flauwekul. Zo ze ook niks moeten hebben van aflaten en al dat soort spirituele verzekeringen. Daar moeten ze niks van hebben. Dus die totale gerichtheid op God in alle omstandigheden. En dat is het enige wat telt. En alle rest, ach, dat is bijkomstig. Maar ze ziet voortdurend om zich heen natuurlijk mensen die altijd de bijkomstigheden verwarren met het wezenlijke. En dat is altijd het gevaar, dus dat men de bijkomstigheden denkt dat die het wezenlijke zijn. Goed, en dat is al zo met de liturgie. Dus je kunt, ja natuurlijk, de liturgie moet voetgoed verzorgd zijn en nou, er zijn regels, et cetera. Maar de enige vraag is of in de liturgie God in het centrum staat. En dan is de liturgie goed. Niet omdat dat er mooie liedjes gezongen worden, of omdat dat er regels onderhouden worden, of dat er mooie bloemen staan, of al dat soort dingen. Dus puur God in het middenpunt. En dat is wat Katrina. En ja. Goed, ik heb hier dus een aantal teksten. Goed, in het boekje komen er nog veel meer. Maar goed, dan moet u het. En ik, zo lezend, zag ik alweer wat foutjes. Dus die zal ik nog een keer corrigeren. En dat ik zal zorgen dat. Maar goed, dat komt in het boekje wat zo rond begin juli uitkomt.